God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 42, daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Het is de klacht van de psalmdichter, die de Heere Jezus in de hof van Gethsemane in zekere zin heeft overgenomen. Als hij droevig en zeer beangst begon te worden, en zijn vader bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Mijn ziel is geheel bedroefd, zei hij tot de dood toe. Wij zingen deze klacht van de psalmdichter. Maar dat krijgt ook een vervolg. Het is de vrucht van Christus lijden en sterven. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 42, het derde vers. Deze eerste Lijdenszondag belijden wij ons geloof met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. We zingen daarna uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40 vers 4. Wij belijden met mond en hart. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Met ede naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft. Om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferend aan het houden des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonde, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven in Jesaja 53, dat de straf die ons tevreden aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting is geleid als een lam, met de misdadigers is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Zo heeft hij dan weergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed die op de aarde afliepen. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij heeft dat alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En we hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of te versieren. Betekent uit te denken om ons met God te verzoenen. Dan alleen deze enige offerande eenmaal geschiet, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, wat is zaligmaker. Omdat hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Amen.
Thank you.
bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God. U hebt de wereld en de mensen niet aan hun lot overgelaten nadat wij tegen u gezondigd hadden. Daar hadden we het wel naar gemaakt. Het is veelzeggend dat Adam van u wegvluchtte toen u hem riep in de hof. Adam, waar zijt gij? Ja, hij had zich verborgen, want hij hoorde uw stem in de hof. Ik heb me verborgen, want ik ben naakt. De bedekking was weggenomen. En dat betekende ook dat er een breuk was gekomen tussen u en ons. Een kloof die niet te dichten valt, die niet te overbruggen valt. In ieder geval niet van onze kant. En nu mogen wij op deze eerste Lijdenszondag stilstaan bij wat u in uw grote genade gedaan hebt om zondaren zalig te maken. We mogen stilstaan bij uw komst naar deze wereld, maar dan om te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha, om verzoening tot stand te brengen. Maar wat hebben wij er voor verstand van, Heere? Wilt u onze harten en ogen openen voor de heerlijkheid van de gekruisigde Christus, van uw lieve Zoon? En geef toch dat wij niet al te gemakkelijk denken dat we het wel weten, dat we wel beseffen wat dat betekent, want van nature beseffen we dat niet. Beseffen niet onze grote nood, de schuld die wij gemaakt hebben, maar beseffen ook niet de kloof die er tussen u en ons is, maar beseffen ook niet dat u, Heere Jezus, gekomen bent om uzelf op te offeren tot in die allerdiepste versmaadheid en angst van de hel. Wij vragen met ons denken en met onze overleggingen en onze overwegingen, waar was dat nou voor nodig? Kon dat niet op een andere manier? Maar u laat het ons verkondigen, omdat wij dat heilgeheim zouden mogen kennen. Leer dan ons, lieve Heren, uw lijden recht te betrachten. We mogen in deze zee onze gedachten verzinken. Niet om het klein te krijgen, want dat krijgen we niet. En niet om ermee op de loop te gaan, maar om ons te verwonderen aan de ene kant over wie u bent en dat u zo genadig bent en zo naar ons hebt omgezien. Aan de andere kant dat we ons dan ook zouden verootmoedigen tegenover u en belijden dat wij vanwege onze zonde niet anders verdiend hebben dan de dood. En dat is verschrikkelijk om uit te spreken, dat is nog erger om mee te maken. En wilt u dan in uw genade naar ons omzien, dan mogen we u aanroepen als onze borg en zaligmaker, als onze plaatsbekleder die gekomen bent om te doen wat wij niet kunnen, om die schuld te betalen die wij niet kunnen betalen, om die straf te dragen die voor ons veel te zwaar is. We zouden daarvoor eeuwig onder bezwijken. Heren, wilt u ons inleiden, de heilgeheimen van uw plaatsbekleding. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Verblijd ons zo door uw komst. Open ons verstand en open ons hart, opdat wij u mogen aanschouwen. O lieve Heere Jezus, die hing aan het kruis, die zich eenmaal in dat gericht heeft gesteld om ons met God te verzoenen. Wij bidden u, ontferm u over de gehele gemeente, de mensen die hier in de kerk zijn, maar ook de mensen thuis. We dragen een ieder aan u op. De ouderen, de jongeren, de kinderen. Heere, geef dat ook de kinderen u mogen kennen. En verwonderd mogen zijn over u, Heere Jezus, en wat u hebt gedaan. Wie zou dat toch ooit kunnen? En wie zou dat ooit willen? Wie zou daartoe bereid zijn? En u die de Zoon van God bent, bent daar wel toe bereid. En dan bent die weg gegaan, helemaal vrijwillig. Er was niemand die u daartoe kon dwingen, maar u hebt het uit uzelf gedaan. En het was uw grote liefde. Geef dat de kinderen dat mogen verstaan, maar ook de jongeren. Er is zoveel in deze wereld dat hun aandacht trekt. En dat heel aantrekkelijk en mooi is. En dat waar je dan ook een beetje plezier in kan hebben. Maar geef toch dat ze zullen zien dat dit het grootste genot is dat er bestaat. En dat ze ook iets mogen kennen van wat die psalmdichter zei. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Geef dat ze de schat van u, van uw genade, van uzelf mogen zien. En zo aan u verknocht mogen raken. En voor eeuwig aan u verbonden mogen zijn. En het verlangen mogen hebben om net als uw discipel achter u aan te gaan en te luisteren naar het onderwijs dat u geeft. We bidden u voor de ouderen, de vaders en de moeders, de mannen en de vrouwen, de alleenstaanden, de rouwdragenden. Wees ze allen nabij. Heere, verblijd ons door uw komst en ontferm u over hen die ziek zijn. We dragen ze aan u op, allemaal, hoofd voor hoofd. U kent ze, ook die door het virus zijn aangeraakt. Wilt u nog genezing schenken? Er is toch genezing onder de schaduw van uw vleugels. Geef dat ze dat ook mogen ervaren. Heere, maak het zo goed met uzelf. Zegen ons in ons zingen, zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Zegen ons in ons luisteren en in ons spreken. Geef uw dienaar een mond om te spreken en een hart om van uw liefde en genade te getuigen. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Schriftlezing vindt u in Jesaja 53. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit de dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, dat is betaling voor de schuld, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land der levenden. om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal een ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Het schriftgedeelte is ook de tekst voor de predikingen. We lezen daar 3 versen uit, vers 1, vers 5 en het laatste deel van vers 10. Vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. En tenslotte vers 10, het laatste gedeelte. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Ik heb 3 punten voor de preek. Het eerste, gehoord en niet geloofd. Wie heeft onze prediking geloofd? Gehoord en niet geloofd. 2. God zette het hem, zijn knecht, betaald. Vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond. En 3. De knecht heeft Gods welbehagen in zijn hand. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig, voorspoedig voortgaan. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. Aanstaande zondag hoopt ze morgens voor u voor te gaan, dominee Liefting. En s'avonds om 6:30 dominee M.B. van de Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. De collecte, de eerste collecte is voor het jeugdwerk, de tweede voor de evangelisatie. En deze worden gehouden bij de uitgang. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 69 vers 2... 69 vers 2 en vers 14. Eerst vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd aan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. U voelt wel, dat is een profetie van wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Dat sluit aan bij Jesaja 53. Geen onschuld kan mij baten. Men eist van mij dat ik me onschuldig ken, het geroofde weer. Hij heeft niks gestolen, maar hij moet het toch teruggeven. Ik moet voor voldoening zorgen. En dan de vrucht daarvan, de vrucht van dat lijden en sterven, van die prijs die hij heeft betaald, is vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. 69, de versen 2 en 14. Wie heeft onze prediking geloofd? Het is een vraag. Jesaja stelt die vraag als profetie. Zoals dat hele hoofdstuk profetie is, is ook deze vraag een profetie. Van wat er gebeuren zal. Wat het antwoord zal zijn op de prediking van dit lijdensevangelie. Wie heeft onze prediking geloofd? Natuurlijk komt direct de vraag naar ons toe, naar u en naar mij, hebben wij die prediking geloofd? Ja, geloven en geloven is twee, dat voelt u natuurlijk zelf ook wel. Je kan het voor kennisgeving aannemen. Oh ja, daar heeft een man aan het kruis van Golgotha gehangen. Ja, ze zeggen dat hij dat gedaan heeft waarom eigenlijk? Ja, heeft er al geleden, is gestorven. Ja, er is gezegd dat is voor onze zonde. Maar ja, ik weet eigenlijk ook niet goed wat dat betekent. Ik denk dat er heel veel christenen zijn die ja, daar wel wat van weten, maar waarvan je dan toch moet zeggen, je af moet vragen, laat ik het maar voorzichtig zeggen, je af moet vragen of er wel sprake is van geloof. Jesaja vraagt het, wie heeft onze prediking geloofd? Wat is nou echt geloven? En hij voegt daar dan wel wat aan toe, en dat maakt het wel wat duidelijker wat hij eigenlijk bedoelt. Dan gaat het over de gestalte van Jezus, van de knecht des Heren. Van wat, zoals hij ook genoemd wordt, het lam van God. Wat wordt er van hem gezegd? Zoals een rijtje voor zijn aangezicht opgeschoten, wortel uit een dorre aarde, had eigenlijk niks te betekenen. Had geen gedaante nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Begeren wij Jezus, de gekruisigde, het lam van God? Is het ons om hem te doen, deze lijdende knecht des Heren? Wat is er voor aantrekkelijks in zijn gestalte? Wat moet je nou eigenlijk, om het nou eens anders te zeggen, wat moet je nou met een doodzieke man aan een kruis? Als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En nog, Jesaja gaat nog een stapje verder en zegt, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Het minste van waarde van al de mensen. Zo was hij veracht. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Man van smarten, verzocht in krankheid. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Ze draaiden zich van hem weg. Ze wilden hem niet zien. Ze wilden hem niet aanschouwen. Waarom zouden we naar hem kijken? Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En misschien dat u mag zeggen, nou dat is in mijn leven toch anders geworden. En dat hoop ik en dat bid ik maar, dat dat ook anders geworden is. En als dat niet het geval is, dat het anders worden mag. Dat hij wel aantrekkelijk wordt, begerenswaardig, aanbiddenswaardig. Ja. En dat hij wel wordt geacht, dat hij hoog wordt geacht, schoner dan alle mensenkinderen. Maar zolang dat niet het geval is, geliefde gemeente, ik zeg het tegen u hier in de kerk en tegen de luisteraars thuis, zolang dat niet het geval is, dan moeten we toch zeggen naar het woord van Jesaja, dan is er geen sprake van echt geloof. Want als je echt gelooft dat hij het lam van God is, als je echt gelooft dat God onze aller ongerechtigheid op hem heeft doen aankomen, als je echt gelooft dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem, op het lam van God was, ja, dat betekent een totale ommekeer van ons leven. Dan vergaat het je als iemand die blind was en die schellen van de ogen vallen. En die ineens gaat zien welke heerlijkheid of deze gekruisigde Christus heeft. En je moet zeggen, in de wereld van vandaag, ja, de naam van de Heer Jezus is voor veel mensen een stopwoord. Het is een vloek geworden. Hè? Want het is aan mensen zo willekeurig vragen, wat denk je eigenlijk van Jezus? Ik denk dat er steeds meer mensen, ja, ze geloven nog wel dat hij bestaan heeft. En er zijn er ook nog wel die geloven dat hij inderdaad geleden heeft en dat hij aan een kruis gestorven is. En zo, maar verder, wat betekent hij nou nog meer voor je? Dus jaren geleden, ik stond er nog in Elburg, misschien heb ik het u al verteld. Ik was op bezoek bij een vrouw, ze was in de 90 jaar, ze lag in het ziekenhuis. En ze had een gevrezen ziekte. En de dokter had tegen haar gezegd dat ze er niet meer beter van kon worden. En ik vroeg aan haar hoe het met haar was. En langzamerhand vroeg ik natuurlijk toch ook wel naar de betekenis van de Heer Jezus en van zijn kruis en zo. Dat wilde ik wel van haar horen. En toen zei ze tegen me, ja, ik heb altijd gedacht, waarom hebben die discipeltjes die arme man, toch niet van dat kruis afgehaald? Waarom hebben die discipeltjes hem niet van dat kruis afgehaald? En ze zei, eigenlijk wilde ze zeggen, ik vond dat altijd zo zielig, als het daarover ging met Goede Vrijdag en zo. Ik zeg, mevrouw Zwet, zo heette ze. Ik zeg, nou ben u al zo oud en heb u al zoveel jaar in de kerk gezeten en het evangelie gehoord. Weet u dat dan niet, waarom of hij dat gedaan heeft? En waarom of hij aan dat kruis is blijven hangen? Nee, dat weet ik niet. Ik begrijp het niet, zegt ze. Ja, ik kon mijn oren eigenlijk niet geloven dat ze dat zo zei. Dus het ontlokte me een verbazende vraag. Maar weet u dan niet dat hij voor uw zonde gestorven is? Zegt ze. Voor mijn zonde gestorven? En ze draaide zich om. Ze keerde zich van mij af. En toen keek ze naar boven. En toen zei ze, Heere, heb u dat voor mijn zonde gedaan? Toen keek ze weer naar mij. Toen zei ze, ja, dat heeft u voor mijn zonde gedaan. Ja, en ik vond het eigenlijk onvoorstelbaar dat zo snel omdraaide bij haar. Van het ene moment op het andere. Ik had zoiets van, hoe kan dat, hè? Dat ze altijd gedacht hebben, het is zo zielig dat ze die man naar het kruis hebben laten hangen. En dat ze hem niet van het kruis hebben afgehaald. En toen ineens, toen beaamde ze dat. Dat heeft hij voor mijn zonde gedaan. Toen de volgende dag, toen kwam ik haar dochter tegen. En toen vroeg ik aan haar dochter, hoe is het met uw moeder? Heb ze nog wat verteld? Nee, wat verteld dan? Dan zat het nergens over. En toen dacht ik, dan zal het wel een bevlieging zijn geweest. En een paar dagen later kwam ik die dochter weer tegen. En toen stapte ze, het was in Sint-Maartensdijk, toen stapte ze van de fiets af. Toen zei ze, dominee, ik moet u wat vertellen. Ik zeg, wat dan? Mijn moeder is helemaal veranderd. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, Ze hebben nog nooit van de levensdagen over het kruis van de Heer Jezus gesproken. En nou praat ze er de hele dag over. Ze hebben het er tegen ons over en tegen de kleinkinderen. Ze is er zo vol van. En ze mag geloven dat hij voor haar is gestorven. En dat is zo gebleven. Ze heeft nog wel weken geleefd, maar zo is ze ook gestorven. Ik vertel dat verhaal maar als illustratie. Wat dat nou betekent, hè? Als je ogen voor Jezus opengaan, voor wie hij werkelijk is, dan verandert dat je hele leven. Ja, dan vergaat het je als iemand die van tevoren volslagen onbekend was met wat Jezus heeft gedaan. En dan mag je het grote geheim zien van zijn komst naar deze wereld. En van de reden waarom hij aan dat kruis heeft gehangen. Nou, ik vertel dit verhaal van deze vrouw en zo kan ik nog veel meer verhalen vertellen. En ieder beleeft het op zijn eigen manier. Maar het komt wel overeen met wat Jesaja zegt. Hij was veracht. Want ook als wij medelijden met hem hebben, dan beseffen we toch niet waarom hij dat heeft gedaan. Dan zijn we daar blind voor. Dan zijn we net zo blind als Petrus, toen de Heer Jezus sprak over zijn aanstaande lijden en sterven. U weet het wel. Toen ging Petrus voor hem staan, toen zei hij: Heer, het zal u geenszins geschieden. En dan kan je zeggen, ja, had zijn meester niet voor het lijden over. Maar ondertussen, daar zit altijd iets in van, bij Petrus zeker ook wel, van dat lijden, dat willen wij niet. Dat lijden, dat willen we voor Jezus niet, want wij willen geen lijdende en stervende borg en zaligmaker aan een kruis. Nee, wij willen geen kruiskoning, wij willen een vechtkoning, een Barabbas. Dat heeft de scharen bij Pilatus natuurlijk ook wel gezegd. Hij was veracht, zegt Jesaja, dat heeft Jesaja van tevoren gezien. Hij heeft als het ware Jezus daar zien staan, naast Barabbas. Voor Pilatus, wie van de twee wilt u dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus? En dan roepen ze als uit één mond, laat ons Barabbas los. Wat zal ik dan doen met Jezus? Laat hem gekruisigd worden. Daar hoor je het. Als uit één mond. Wij hebben hem veracht. Was geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Wat moeten we met die man? Hij heeft al anderen verlost. Nou, als hij de Christus is, laat hij dan van dat kruis afkomen, zeiden ze toen hij aan dat kruis hing. En laat hij zichzelf verlossen. Die moordenaars zeiden, laat hij ook ons verlossen. Kom af van dat kruis, zeiden de overpriesters en de schriftgeleerden. We zullen in u geloven. Maar als de lijdende borg, als het lam van God, was hij veracht. Dat zagen ze niet. Dat wilden ze niet zien. Daar wilden ze niet van horen. En daar willen ze in Israël, uitzonderingen daar gelaten. Maar daar willen ze in Israël nog niet van horen. Daar willen de Joden ook niet van horen. Ik heb u denk wel eens verteld dat het opperrabbinaat in Jeruzalem jaren geleden heeft besloten dat in de synagoge Jesaja 53 niet gelezen mag worden. Dat is een verboden hoofdstuk. En waarom hebben ze dat besloten? Omdat kennelijk daarvoor, door het lezen, bij het lezen van Jesaja 53 er mensen tot bekering zijn gekomen, Joden in de synagoge. En tot het geloof in de Heer Jezus. Hetzelfde is gebeurd later met die kamerling uit Moorenland. Nee, en dat wilden ze niet. Want ze wilden niet dat de Israëlieten zouden geloven in deze Jezus. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ja, en dat kan zich in allerlei vormen voordoen. En dat dan kan het kan zijn dat u zelf de heerlijkheid van Koning Jezus en van het Lam van God wel hebt gezien. Dat uw ogen wel voor hem zijn opengegaan. Maar mag ik u eens vragen, als dat het geval mag zijn, en dat hoop ik dat dat voor u allemaal het geval mag zijn, moet u dan niet zeggen, ja, maar er is toch altijd ook wel wat in mij, ja, dat daar nou niet zo bij leeft. We hebben wel andere dingen waar we ons heil van verwachten. Maar om ons heil nou te verwachten van Jezus, de gekruisigde, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, dat is een ander verhaal. Dat is die strijd in ons, als we tot geloof gekomen zijn, tussen vlees en geest. En dan moet je zeggen, ja, mijn innerlijk, mijn diepste ik, dat wil daar niet aan. Want we voelen op een of andere manier wel aan, dat nou Gods bedoeling is, dat wij niet alleen maar op die gekruisigde Christus zien, maar dat we ook wel beseffen dat het erom gaat dat wij met hem meegekruisigd sterven. En dan ook met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Nou, dat laatste willen we misschien wel, maar dat eerste niet. Sterven, sterven aan de zonde, sterven aan alles wat ons van God gescheiden houdt. Willen we dat niet liever toch wat aan de hand houden? Ja, dat is wat ik heb genoemd gehoord en niet geloofd. En dat moeten wij allemaal belijden. Jesaja is daar heel radicaal in, hè? Want hij stelt het als vraag, wie heeft onze prediking geloofd? Maar door wat hij vervolgens zegt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht, geeft hij eigenlijk wel antwoord op die vraag. Wie heeft onze prediking geloofd? Daar wil hij toch mee zeggen, niemand. En laat ik het dan zomaar zeggen, niemand vanuit zichzelf. Daar is de wereld blind voor, daar is de godsdienst blind voor, daar is Israël blind voor, maar daar zijn de heidenen ook blind voor. Niemand. Ja, en dat is, ik zou kunnen zeggen, van God uit gezien heel teleurstellend, maar wij moeten dat wel beamen. Dat is buitengewoon teleurstellend en dat is het voor Jesaja ook geweest. Maar het wonderlijke is in deze profetie van Jesaja, hij sluit er zichzelf bij in. Hij zegt niet, zij hebben hem niet geacht. Zij hebben niet in hem geloofd. Maar hij zegt, wij. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dus Jesaja heeft ook zoiets in zich. Ja, in Jesaja 6 staat, wee mij dat ik een man van onreine lippen ben. En woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Hij sluit er zichzelf in. Wij hebben hem niet geacht. We hebben niet in hem geloofd. En dat moet ik ook, al mag ik u dit evangelie vanavond verkondigen. Dat moet ik beamen. Het zit ook niet in mij. Het komt niet uit mij voort. Dat geloof komt niet uit mij voort. Dat preken, dat komt niet uit mij voort. En de weg achter de Heer Jezus aan komt niet uit mij voort. Wie heeft onze prediking geloofd? Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mens. Kom bij punt 2. God zet het hem, zijn knecht, betaald. Ja, en dan vraag je natuurlijk, is dat nou zo erg? Hè? Is het nou zo erg dat wij hem niet hebben geacht? Is het nou zo erg dat wij hem hebben versmaad? Is het nou zo erg dat we niet in hem hebben geloofd? Ja, ja, dat is ontzettend erg. Want als iemand, ik noem maar een menselijk voorbeeld, als iemand nou heel veel voor je over heeft. Als iemand nou zijn leven voor je over heeft. Hoe kan je dan zo iemand verachten? Hoe kan je dan zo iemand vaarwel zeggen? Hoe kan je dan zo iemand links of rechts laten liggen? Hoe kan je dan aan zo iemand voorbij gaan? Dan moet je dat toch wel aan die man of die vrouw die je van een gewisse dood heeft gered, Dan moet je je toch wel aan verbonden weten. En als je redder, menselijke redder, hè. Dat kunnen ook verpleegsters zijn in een ziekenhuis die er alles aan doen om je te verzorgen. En om je bij te staan in de ziekte die je hebt. Als je die veracht. Ja, vooral als dat zusters zijn of broeders zijn die dat met hun hart doen. Dan is dat de verachting en dan doet dat heel erg zeer. Als wij Jezus verachten. Dat doet hem niet alleen maar zeer, maar dat doet ook God zeer. Dat is het ergste wat er bestaat. Want ik heb wel eens meer gevraagd, wat is nou de grootste zonde? De grootste zonde is niet dat we wel eens liegen en stelen en ik weet allemaal niet wat voor katten kwaad uithalen. Maar de grootste zonde is ons ongeloof. Niet geloven in de Heer Jezus. En dan op de manier zoals ik daarnet heb gezegd. Het niet achten, groot achten van deze Jezus. Dat is de grootste zonde. En met dat ongeloof daar gaat ja in de regel ook opstand mee gepaard. Er komen al die opstandige waarom vragen uit voort. Waarom overkomt ons dit? Waarom overkomt mij dat? Waarom gaat God zo'n weg met mij? Waarom? Ja, dat kan in allerlei toonaarden, maar er zit toch wel iets in van, ja, ik heb dat toch niet verdiend. Dat een ander dat nou overkomt, maar dat mij overkomt. Ongeloof en opstand. Kan God niet over zijn kant laten gaan. En als dit het kruisevangelie dat ik u verkondigen mag vanavond. Ik denk aan de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Gelijkenis die Jezus heeft verteld. Matthäus 19. Een bezitter van een wijngaard had hij verhuurd aan landlieden. En hij had tegen ze gezegd dat hij van tijd tot tijd naar hen toe zou komen. Of aan hen zou vragen om de opbrengst van het land. Van de vruchten te genieten. En dan stuurt hij zijn knechten naar die wijngaardeniers. En de eerste hebben ze beledigd en de andere hebben ze smaadheid aangedaan en de derde hebben ze gedood. Maar ze gaven de vrucht van de wijngaard niet. De opbrengst van de wijngaard wilden ze niet met de Heer van de wijngaard delen. En wat zegt dan die Heer van de wijngaard? Ik zal mijn zoon naar ze toesturen. Ze zullen immers mijn zoon ontzien. Die zullen ze toch wel geven wat ik van ze vraag. En dan zegt de Heer Jezus wat die wijngaardeniers dan hebben gezegd. Kom, laat ons hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En dan vraagt de Heer Jezus aan de schriftgeleerden en de overpriesters. Wat zal de Heer van de wijngaard doen met deze lieden? En dan zeggen ze, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Hij zal het ze betaald zetten. Het was een vraag van de Heer Jezus, hè? En zij geven het antwoord. En wat is nou het evangelie dat ik u verkondigen mag? God zet het zijn eigen kind betaald. Hij heeft niet die tollenaren en die zondaren het betaald gezet. Hij heeft het zijn eigen zoon, zijn knecht, betaald gezet. Hij is het lam van God. En in onze plaats is hij gekomen om die prijs te betalen. Jesaja 53 staat heel nadrukkelijk deze plaatsbekledende gerechtigheid van Christus vermeld. Plaatsbekledend lijden en sterven. In het avondmaalsformulier wordt dat samengevat met die indrukwekkende woorden. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En wat betekent dat? Jij hoeft niet te sterven. Jezus is gestorven. Jij hoeft niet aan dat kruis. Jezus ging aan dat kruis. En die stierf in onze plaats. En dat hebben de mensen begeerd, want ze hebben geroepen, laat hem gekruisigd worden. Maar dat is het wonder. Dat is een geheimenis. Het is tegelijkertijd een drama. Dat niet alleen maar de mensen zijn kruisdood hebben begeerd, maar ook God. Want er staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Behaagde de Heere. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn grote liefde, Johannes 3, vers 16. Plaats bekledend lijden en sterven. Ik noem een aantal teksten. Jesaja 53, waar dat heel nadrukkelijk wordt verwoord. Hij is, vers 5, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezen geworden. Vers 6, de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Vers 7, toen de schuldbetaling, betaling van de schuld die wij gemaakt hadden, geëist werd, toen werd hij verdrukt, de knecht des Heren, het lam van God. Toen werd hij verdrukt, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, als het deed hij zijn mond niet open. En zo is dat verder, zo gaat dat nog een poosje verder. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Het kwam allemaal op hem aan. En hij liet het zich wel gevallen. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is. Ooit vroeg er iemand aan mij of ik wilde helpen bij het lammeren van een schaap. Schaap. Dat moest een lam ter wereld brengen. Maar dat ging niet, het lukte niet. En die zei tegen mij, als jij nou dat schaap vast wil houden, dan zal ik proberen om dat lam uit het schaap weg te nemen. En hij trok aan de poten van dat lam, maar kreeg die voor elkaar. Het was een marteling, het was een lijdensweg. Maar wat me opviel in die nacht, het was, dat zal ik ook nooit vergeten, het was van donderdag op Goede Vrijdagnacht. Ja, het werd natuurlijk onwillekeurig bepaald bij dat lam, bij dat schaap. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Wat me opviel die nacht, dat is dat schaap, die hele nacht, het heeft een aantal uren geduurd. En later is dat lam met de keizersnee geboren. Maar dat schaap, dat heeft alles met zich laten doen. En heeft geen kik gegeven. En u weet zelf wel, als de schapen in de wei lopen en je komt er langs, dan beginnen die schapen te blaten. Maar toen het er echt op aankwam en dat schaap heel erg moest lijden, toen gaf hij geen kik. En wat me ook opviel, het was, de beest had tranen in haar ogen. Dat gaf me wel te denken, dat beest dat lijdt wel. Maar hij gaf geen kik, als een lam werd hij ter slachting geleid. Het is een beeld voor de Heer Jezus. En als een schaap dat stom is, staat dat van de Heer Jezus. En Jezus toen ze hem ondervroegen, en Jezus zweeg stil. Antwoord u niet op al die beschuldigingen. Jezus zweeg stil. Heeft er niets aan gedaan om vrij gepleit te worden. Om vrij te komen. Hij heeft zich als een lam naar de slachtbank laten leiden. Laten leiden. Ja, dat is het bijzondere. Rembrandt heeft ooit een schilderij gemaakt van de oprichting van het kruis. En hij heeft zichzelf daarbij geschilderd. Hij staat daarbij bij die mannen die die paal in de grond hebben laten zakken nadat Jezus aan het kruis was genageld. En je herkent dat omdat hij zichzelf natuurlijk ook geschilderd heeft. Het was de boodschap van Rembrandt en die kwam overeen met die van Revius. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste, maar ik ben het. Ik bracht door mijn zonde hem al die jammeren aan. Als je nou, je moet maar eens kijken op Google, de oprichting van het kruis door Rembrandt. Wat opvalt, dat is dat zoals Rembrandt dat tekent, Jezus, en dat weten we natuurlijk uit de schrift, Jezus heeft het zich laten welgevallen. En dat zegt ook Jesaja. Heeft er niet tegen geprotesteerd. En er staat ook in Jesaja 53, de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aankomen, op hem doen neerkomen. Hij heeft zich niet verzet. Dat is het evangelie dat ik u verkondigen mag. Dit deed ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan gaat het om de vraag, wat doet dat nou met je? Vindt u dat geen wonder? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ik heb daarnet gezegd, het waren niet alleen maar de schriftgeleerden en de overpriesters die zijn dood hebben begeerd, maar het is ook God zelf. God zelf heeft hem overgeleverd. Hij is overgeleverd om onze zonde. Onvoorstelbaar wonder. God gaf zijn eigen lieve zoon, zijn knecht, het lam, dat de zonde der wereld wegdraagt. En wat doet dat nou met ons? Ik kom bij het derde. De knecht heeft Gods welbehagen in zijn hand. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand, dat is door de hand van de knecht, door de hand van het lam Gods, gelukkig voortgaan. En eerst, als je de evangelie leest, dan moet je zeggen, ja, wat heeft de Heer Jezus nou tijdens zijn omwandeling op aarde voor geloof gevonden? Voor gehoor gevonden? Er staat wel, er staat in Johannes 6, dat de Heer Jezus de scharen heeft onderwezen en aan het eind van de dag geeft hij ze gevoed met brood. 5 broden, 2 vissen en hij deelde dat uit. En dat is een schare van 5000 mannen, dus misschien wel meer dan 20.000 mensen. En ik vraag het maar aan de kinderen vanavond. Als jij daar nou bij geweest was, hè, wat had je dan gezien? Dan had je die discipelen alsmaar heen en weer zien lopen. Hè? Van de Heere Jezus naar de scharen. En de Heere Jezus stond dat brood te breken. En maar breken, en maar breken. En dan gaf hij dat aan zijn discipelen. En de discipelen die gingen ermee naar de scharen. En dan deelden ze dat uit. En dan gingen ze weer naar de Heere Jezus. En dan kregen ze weer van die brokken brood. En gingen ze weer naar de scharen toe. Ja, dat zal best een hele tijd geduurd hebben. Voordat al die mensen, die 20.000 mensen gevoed waren met die 5 broden en 2 vissen. Daar stonden ze allemaal, daar zouden jullie ook versteld van staan. Onvoorstelbaar. Dat hij dat heeft kunnen doen. En hij had maar 5 broden en 2 vissen. Dat is helemaal niks. Oh. Ja. Toen hebben ze toch allemaal wel in Jezus geloofd, hè. Dan staat er dan de volgende dag. Nee, dan, mensen die gaan dan naar huis en die hebben, de magen zijn gevuld en dan staat er de volgende dag, dan zoeken ze de Heer Jezus weer aan de andere kant van het meer En toen ze hem gevonden hadden, toen spraken ze hem aan. En wat zegt de Heer Jezus dan? Die zegt hem niet, wat geweldig dat jullie mij zoeken. Maar dan zegt hij, komen jullie nou naar mij toe? Omdat je tekenen gezien hebt, of omdat je van de broden gegeten hebt en verzadigd bent? Heb je nou in die tekenen gezien dat ik de Messias ben, de zaligmaker van de wereld, of gaat het je alleen maar om brood? En dan zegt hij, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En het eind van het liedje is dat die mensen die in grote getalen naar hem toegekomen waren, uiteindelijk zich van hem afkeren, zeggen, deze reden is hard, is aanstootgevend. Want hij zegt, mijn vlees is waarlijk spijs. Zal ons deze zijn vlees te eten geven? Nou, daar moeten ze niet van horen. Daar willen ze niet van weten. Ze geloofden niet in hem. Wat houdt de Heer Jezus over tijdens zijn omwandeling op aarde? 12 discipelen. En een ervan heeft hem verraden. Judas. En eentje heeft hem verloochend. En die andere 10, die zijn er allemaal vandoor gegaan. Allemaal gevlucht. Wat houdt de Heer Jezus over? Je zou, als je de evangelie leest tot en met de lijdensgeschiedenis, zou je zeggen, waar heeft de Heer Jezus het voor gedaan, hè? Waar heeft hij het voor gedaan? Het riep alleen maar ergernis op. Wrevel, verkeerdheid, verachting. En toch, dat zegt het slot van Jesaja 53. En het welbehagen van de Heer. Wat is dan dat welbehagen? Om zondaren zalig te maken. Daar heeft God een behagen in. Dat is onvoorstelbaar, hè? Dat God er behagen in heeft om zondaren zoals u en ik, zoals jij en ik, dat God er een behagen in heeft om zondaren zalig te maken. Mensen die van nature niks van hem willen weten. Daarvoor zond hij zijn zoon. En dat is zijn welbehagen. Daar hebben de engelen dan voor gezongen in de kerstnacht. De mensen een welbehagen. En dat welbehagen van de Heere, dat heeft God in de handen van zijn zoon gelegd. In de handen van het lam. En dat zie je op een heel bijzondere manier aan het kruis. Als Jezus hangt aan het kruis. En dan bidt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dan raakt dat het hart van die ene moordenaar. En ja, moet je dan niet zeggen. In een van de evangelieën staat dat ze allebei gespot hebben met Jezus. Maar in het Lucas evangelie staat dat die ene moordenaar tot bekering is gekomen. Moet je dan niet zeggen, zijn ogen gingen open. Hij zag wie Jezus was. Dat hadden heel veel mensen niet gezien. Maar hij zag het. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij zag het. De koning der Joden. Hij zag het. Het is geen martelaar. Maar hij gaat het koninkrijk binnen. Heere, gedenk aan mij. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat brengt dat? Zie je daar in die geschiedenis. Wat brengt dat met zich mee? Als onze ogen opengaan voor wie Jezus is. Dan ga je de Heere bidden om genade. Wees mij genadig, Heere. Heere, gedenk aan mij. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat welbehagen van de Heere, dat gaat door de hand van Christus gelukkig voort. Als die gestorven is, zegt hij, dan staat er van die ene hoofdman die verantwoordelijk was voor de kruisdood van de Heer Jezus. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Zijn ogen gaan open voor wie Jezus is. Dat heeft hij gezien. En ja, Hij zou later met Rembrandt ook gezegd, of met Regis ook gezegd hebben. Ik bracht door mijn zonde hem al die jammeren aan. Het is mijn schuld. Maar deze mens was rechtvaardig. Deze mens was Gods zoon. En zo is dat verder gegaan. Dan zie ik in het Johannesevangelie dat Nicodemus en Jozef van Arimathea, die zich niet meer schamen voor hun liefde voor de Heer Jezus. Ze begeren het lichaam van Jezus. Wat dat Sanhedrin er nou van denkt, dat kan ze niet schelen. Maar ze willen hem van dat kruis afhalen. En dan gaat in vervulling wat hier in Jesaja 53 staat. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Men had hem bestemd om als een opstandeling, als een crimineel, van het kruis te worden afgehaald en gedumpt aan de voet van het kruis. Want zo deden ze dat met de kruiselingen. Die werden weggeworpen aan de voet van het kruis van Golgotha. En die kregen geen begrafenis. Die lagen daar in het knekelveld. Dat hadden ze met Jezus ook wel willen doen. Maar Jozef en Arimathea en Nicodemus zijn instrumenten geweest in Gods handen. Maar die hebben in hem geloofd. Nicodemus die gehoord had en zei, iemand wederom geboren wordt, ik kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar kennelijk is hij wedergeboren. En zijn zijn ogen open gegaan voor wie Jezus is. En hij heeft samen met Jozef van Arimathea hem in een nieuw graf gelegd. Waar nog nooit iemand in gelegen had. Je zou kunnen zeggen, dat is het begin van zijn verhoging. En dan gaat dat zo door. Heer Jezus ten hemel gevaren heeft de Heilige Geest uitgestort. En dan gaat dat welbehagen van de Heer door de hand van Christus gelukkend voorspoedig voort. De Pinksterdag komen er 3000 tot bekering. Van 3000 mensen gaan de ogen open. Gij hebt hem genomen. Deze Jezus, deze Here en Christus, God heeft hem tot een Here en Christus gemaakt. Deze Jezus die gij, die jullie gekruisigd hebben. En ze werden verslagen in het hart. Dat brengt dat met zich mee. Als de ogen open gaan voor wie Jezus is en wat wij hem hebben aangedaan, dan word je verslagen in het hart. Dan denk je toch bij jezelf, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan? Wat heb ik met Jezus gedaan? Wat moeten wij doen, alle broeders? Bekeert u en aan ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, daar is de Heer Jezus nou voor gekomen. Om zondaren zalig te maken. En als je nou zalig mag worden. En je Jezus mag zien. In al zijn heerlijkheid. Waar bestaat dan die heerlijkheid in? Van tevoren zou je gezegd hebben. Hij had geen, zoals Jesaja zegt, had geen gedaante nog heerlijkheid dat hem zouden begeerd hebben. Maar als de Heer je ogen opent voor wie Jezus is, dan zie je zijn schoonheid. Dan zie je zijn schoonheid in de wonden, in zijn handen. Dan zie je zijn schoonheid in die doornenkroon. Dat is een veel mooiere kroon dan de mooiste tiara die er bestaat. En dan zie je de heerlijkheid in dat bloed dat uit zijn handen en zijn voeten en zijn zijden stroomt. Dan zie je de heerlijkheid in zijn vernedering. Dan zie je de heerlijkheid en de begeerlijkheid in wat er, zo zegt Psalm 45, wat er op zijn lippen ligt. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij spreekt van genade en van vergeving. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hebt u deze Jezus lief gekregen, ja of nee? Want daar gaat het om in ons leven. Ik heb u ook vanavond gepoogd de lijdende Christus voor te stellen en uit te schilderen. Dit is de vraag. Heb je hem lief gekregen? Ja of nee? Verwacht je van hem je heil? Heb je het grote wonder gezien dat God het hem betaald zet? Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt? Ben je aan hem verbonden? Ben je aan hem verknocht? Heb je het wonder gezien van Gods gevende en opzoekende liefde? En van Jezus verdraagzaamheid en gewilligheid om dat kruis te dragen en die weg te gaan tot het einde toe? En dat heb ik daarnet willen illustreren, dat verhaal van die vrouw uit Elburg. Maar je ziet dat natuurlijk ook. Je ziet dat bij Nicodemus, je ziet het bij Jozef van Arimathea, je ziet het bij die ene moordenaar. En je ziet het bij de discipelen, je ziet het bij die scharen op de Pinksterdag. Dat verandert ons hele leven. En zolang dat nou nog niet is gebeurd, dan zeg je ja, misschien ben ik daar ook nog wel blind voor. Misschien zie ik de heerlijkheid van Jezus ook nog steeds niet. Wat staat ons dan te doen? Hoe gaan er mijn ogen open? Nou, er waren blinden die gingen naar de Heer Jezus toe. En die vroegen of de Heer Jezus hun ogen wilde openen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Dat ik ziende mag worden, zei er een. En hij opende hun ogen. Als je daar dan om vraagt, als dat nou je gebed is, geef dat ik uw heerlijkheid mag zien. En dat ik niet blijf hangen aan de begeerlijkheid van alles wat de wereld mij biedt. Zou de Heer je dat niet willen geven? Maar dat komt natuurlijk aan op de vraag of je dat ook wil. De Heer stelt twee dingen tegenover elkaar. De schat die Christus is, de gekruisigde, en de schatten van de wereld. En wat wil je? Wil je Barabbas of Jezus? Wil je voorspoed, welvaart of met Jezus meegekruisigd sterven en achter hem aangaan en de smaadheid van Christus dragen? Net als Mozes, hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon dat. Wil je dat? Het is één van de twee. Die dorst heeft, die komen. Zou je er geen zin in krijgen om Jezus te zien? Zou je er geen zin in hebben om zijn heerlijkheid te aanschouwen? En ook die schatten van zijn genade te aanschouwen? Die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Want je blijft weigeren, je handen en je hart blijft uitstrekken naar de schatten van deze wereld, dan zul je straks ook met deze wereld vergaan. Je hebt de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want de liefde van de Vader is niet in hem. Maar zalig, zalig die de schatten van Christus heeft mogen ontdekken. Net als staat in die gelijkenis van die man die bij geval een stoot op een schat in de akker. Die had er alles voor over om die schat in bezit te krijgen. Dat maakt ons gelukkig. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, wat ik op aarde dan ook moet missen. Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. En het allergrootste dat is, dat we hem straks mogen aanschouwen. In heerlijkheid. Als we mogen ingaan in de bruiloftzaal van de bruiloft van het Lam. Als we het Lam, als we Christus mogen zien zoals hij is, dan klinkt het loflied uit ons hart omhoog. Gij, o Lam van God, bent waardig om te ontvangen al de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. Want gij, en dat is het grootste wonder dat je overkomen kan, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45 vers 1. Wij danken en bidden. We danken u, Heere, voor dat onvoorstelbaar grote wonder dat u gedaan hebt. Dat u onze aller ongerechtigheid op uw lieve Zoon hebt doen neerkomen. Dat u het hem betaald gezet hebt, ons ongeloof en onze opstand, waar alle andere zonden uit voortkomen. U had het van ons kunnen eisen. Maar Jesaja zegt het. Men eist van mij dat ik me onschuldig ken. Met andere woorden, toen die schuld werd geëist, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Wat een wonder is het, Heere, dat u zich dat hebt laten welgevallen. Dat u gezwegen hebt onder al die beschuldigingen. Dat u zich inderdaad als een lam naar de slachtbank hebt laten voeren. Om ons zalig te maken. En nou ligt dat welbehagen van u, o God, in de handen van uw Zoon. En dan gaat het, dat lezen we in de handelingen, dat lezen we in de brieven. Maar dat lezen we ook al in Jesaja. Dat welbehagen dat gaat in de handen van u, Heere Jezus, gelukkend voort. Het gelukt u. Ondanks alle tegenstand van onze kant. En dan mochten we aan het einde van de dienst ook in de preek uw woord doorgeven. Zo iemand dorst heeft die komen. Wilt u dat verlangen werken in onze harten? Om van u te begeren. Dat goed dat nooit vergaat. Die schat van een onwaardeerbare prijs. Die alle schatten van de wereld en al het goud van de wereld verder te boven gaat. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. Ontferm u over allen die hier vanavond in de kerk zijn. En ontferm u ook over de luisteraars thuis. Schenk ook hen uw zegen en genade. Zegen het bestuur, de bestuursleden. Wilt u hem vervullen met uw heilige geest en geeft dat ook zij bij dit grote wonder van uw genade mogen leven. Geef dat ook aan dominee Liefting. Zegen hem in het werk dat hij hier mag doen. En stel hem tot een zegen. Heere, ontferm u zo over de gehele gemeente. Over de kosters-echtparen, over de organisten. We bevelen ze in uw trouwe zorg en genade aan. Ga met ons van hier en blijf bij de mensen thuis. Schenk ons allen nog een goede zondagavond. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil u nog bedanken voor dat prachtige boek dat ik van u gekregen heb. Verzamelde werken. U weet het wel. Broeder van Haarlem heeft het omhoog gehouden toen hij het overhandigde. En ik heb het gelezen. Ik ben heel verwonderd over alles wat ik daarin vond en trof. Ook wat ik gelezen heb van de kinderen. Dat heeft me ook heel erg verrast en verwonderd. Ja. Ja, ik heb niet altijd een woord voor de kinderen gehad. Soms dacht ik wel eens van, wat heb ik nou vanmorgen vanavond tegen de kinderen gezegd? En dat ik dan toch van de kinderen dat mocht horen. Ja, ik ga het maar niet herhalen, want ja, ik vond het heel, heel, heel bijzonder. En daar wil ik jullie voor bedanken. En ook voor de schilderijen die jullie gemaakt hebben, de plaatjes bij wat je vertelde. Schitterend, echt. Het ligt op mijn bureau. En af en toe dan blader ik erin en dan kijk ik nog eens even naar alles wat daarin staat. Nogmaals, heel hartelijk bedankt. En ook voor kaarten en brieven en mailtjes enzovoorts die ik van u heb gekregen. Ik denk er met dankbaarheid aan terug. En ik dank de Heer voor het feit dat ik u vanavond zei het in een beperkte aantal. Maar ik reken daar de mensen thuis in gedachten allemaal bij. Bedankt dat u er was. Wij gaan tenslotte zingen, Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. Het wonder kan je toch niet op. 103 vers 2. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heer hier in de kerk en thuis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen. God zegen.